alweer het een en ander te melden. Nou, om te beginnen. Omstad nieuwtjes uit de VS. Even kijken wat ze daar allemaal doen. Behalve dat er een iemand actief gaat worden vanaf Bermuda, VP9. Maar ja, dat is voor de meesten van ons even een beetje buiten bereik. Maar goed, misschien toch leuk. Maar verder groot nieuws voor Amsterdam, want ze zijn natuurlijk bezig met de ontwikkeling en bouw van een aantal CubeSats. Momenteel de Fox-serie, Fox 1. En daar zijn er al een aantal van gelanceerd en de rest volgt nog. Ze staan klaar voor de lancering, maar nu beginnen ze aan het volgende project. Dat is natuurlijk Golf. Ja, na Foxtrot volgt Golf, dus ze beginnen aan de Golf-serie. En normaal zou er een Golf 1 de eerste zijn, maar ze hebben nog een voorloper. Golf T, Golf TEE, oftewel Technology Evaluation Environment. En die twee satellieten, Golf T en Golf 1, die hebben ze aangeboden aan NASA om gelanceerd te laten krijgen in het CubeSat Launch Initiative. En dat is gelukt. Althans, de eerste ronde zijn ze doorheen. Dat is eergisteren bekendgemaakt door NASA. Ze hebben weer 21 missies voorgeselecteerd, zeg maar. En daar zitten die twee van Amsat daarna bij. Dus dat is geweldig. Wat dat betekent dat ze de lancering zo'n beetje gratis krijgen. En dan moeten ze alleen de satelliet zelf nog bouwen. Het idee van Golf-serie CubeSats is dat het wat grotere en ingewikkeldere CubeSats worden. Dus niet van die 1 unit, maar 3 unit CubeSats. En die willen ze niet alleen in lage banen brengen, maar ook hogere banen. Bijvoorbeeld hoge elliptische banen of zelfs geostationair. Op den duur. Maar eerst eens vooraan beginnen. Nou, daarom is die Golf T dus even interessant, want daar kunnen ze allerlei dingen uitproberen. Allerlei technieken zoals standbepaling en standregeling. Want dat heb je natuurlijk nodig in hogere banen, want dan ga je met richtantennes werken en zo. En die moeten dan wel steeds de goede kant op gericht kunnen worden. En verder ook, omdat er wat meer vermogen en zo nodig is, heb je ook meer zonnepanelen nodig. Daarom krijgen die satellieten dus ook uitklapbare zonnepanelen. Dus krijg je veel meer oppervlak, veel meer energie. Nou, dus dat willen ze ook allemaal gaan testen in die Golf T. En vervolgens dan gaan toepassen in de vervolg Golf CubeSats, zoals Golf 1. In al die satellieten zullen ook lineaire relaisstations worden toegepast. In tegenstelling tot de Fox 1 serie, dat zijn allemaal met FM relais. Maar nu komen dus lineaire systemen voor SSB, CW en dat soort dingen. En dan geeft dat weer veel meer mogelijkheden. Bovendien willen ze ook alvast eens gaan kijken op de hogere banden. Want uiteindelijk willen ze ook met de geostationaire satelliet waar ze aan het werken zijn, toch gaan denken aan banden als 5 gigahertz en 10 gigahertz. En dat soort technieken moeten ook eens worden uitgeprobeerd natuurlijk. En verder willen ze ook een wat nieuwe technieken met die relaisstations. Dat wordt dan een SDR-systeem, gebaseerd op een FPGA en zo. En ook nieuwe boordcomputers met modernere technieken en zo. En dan toch proberen zoveel mogelijk gewone alledaagse componenten, zeg maar, te gebruiken. Die ze gewoon in de winkel kopen, dus niet specifiek voor ruimtevaart. En dat is toch wel spannend, omdat die hogere banen waar ze over denken, zoals zo'n hoge elliptische baan, ja, die komt toch wel elke omloop in de Van Allen-gordels terecht en krijgt het daar dus flink voor de kiezen met de straling. En de meeste elektronica is daar nou niet zo goed tegen bestand. Dus daar zullen ze toch wel even hun best voor moeten doen. Maar goed, dat kunnen ze dus allemaal gaan testen in deze satellieten. Nou, het is nog niet allemaal rond, het is nog niet definitief. Ze moeten nog kijken, ze hopen dus Golf T gelanceerd te krijgen in het vierde kwartaal van 2019. En Golf 1 dan een tijdje later, 2020 of 2021. Maar ze moeten nog een heleboel papierwerk door met de NASA en allerlei formaliteiten regelen. Want ze moeten ook aan eisen gaan voldoen voor het beperken van de levensduur van de satelliet. Want dat is iets waar steeds strenger naar gekeken wordt. Als een satelliet het niet meer doet, dan moet hij zo snel mogelijk naar beneden worden gehaald. Nou, met satellieten zoals veel CubeSats die in hele lage banen worden gezet, gaat dat vanzelf wel goed. Want die komen vanzelf naar beneden en verbranden in de atmosfeer. Maar als je naar een hogere baan gaat, dan werkt dat natuurlijk niet. Dus dan moet je zelf actief iets gaan doen met afremmen en zo. En zorgen dat die satelliet dus zo snel mogelijk verbrandt in de atmosfeer. En niet als ruimtepuin blijft hangen. Dus dan moeten die nieuwe golfsatellieten ook allemaal aan voldoen. Dus dat betekent dat ze daar ook iets voor moeten inbouwen. Kortom, een heleboel nieuwe technieken te ontwikkelen. En dat betekent weer een flinke stap vooruit voor AMSAT daarna. In India is dus een CubeSat gelanceerd. Pratham, van een universiteit van het, of een instituut. Mumbai dus. En die studenten die daarbij betrokken zijn, die waren zo enthousiast over die satelliet, die hebben daar zoveel van geleerd, dat ze nu bedacht hebben om hun kennis en ervaring van dat project te verzamelen op een wiki, Satellite 101 wiki, waar ze uitgebreid beschrijven wat hun ervaringen zijn geweest en wat dat kan betekenen voor andere studenten in andere landen en universiteiten die ook een CubeSat aan ontwikkelen en bouwen zijn. Dus een uitgebreide wiki waar je dus al die onderwerpen van het ontwerpen, ontwikkelen, bouwen en testen en zo van een CubeSat kunt zien. Gewoon openbaar, iedereen kan dat dus rondkijken. Maar vooral voor studenten die ook iets aan het doen zijn op dat gebied, kan dat heel leerzaam zijn natuurlijk. We hebben een paar jaar geleden een serie CubeSats gezien die gelanceerd werden in samenwerking met een Japanse organisatie voor een aantal ontwikkelingslanden, de BIRDS-satellieten. Dat is een groot succes geworden. Een aantal landen hebben dus voor het eerst een CubeSat in de ruimte weten te krijgen door middel van dat samenwerkingsproject met het Kyushu Instituut, het Technologisch Instituut. En nu hebben ze weer zo'n projectje, BIRDS 2. Ze hebben drie CubeSats in ontwikkeling nu. Bhutan 1, Maya 1 en UITM-SAT 1 voor weer enkele van dat soort landen. En de betrokken landen Bhutan, Maleisië, Filipijnen en zo, die zijn heel blij, want die kunnen samen met Japan op zo'n manier een CubeSat in de ruimte krijgen. Het zijn één unit CubeSats, vrij simpel gehouden. Ze zijn eigenlijk ongeveer een kopie van elkaar, inclusief de radioapparatuur. Zo sterk zelfs dat ze op dezelfde frequentie werken. En dat maakt het wel lastig om ze uit elkaar te houden. Dan moet je het echt uit de telemetrie halen. Maar omdat ze dus met APRS en zo werken, zitten ze op 145.825 downlink. En dan is het dus meteen compatibel met andere APRS-satellieten en het Space Station die ook op die frequentie zitten. Dus dat is dan meteen gecombineerd. Maar ze willen ook daarin store- en forward-systeem hebben, oftewel een packet BBS-systeempje. En ook voor amateurs het een en ander beschikbaar maken, zodat ze daarmee er ook gebruik van kunnen maken. Maar verder een heleboel experimentjes met sensoren, magnetometer en dat soort dingen. Om er ook iets van te leren op die manier. Natuurlijk worden ook radioamateurs uitgenodigd eraan mee te doen. En die landen die hopen dus daarmee hun eerste satellieten te kunnen krijgen. Enkele daarvan die zullen ook actief zijn met een telemetriebalk op 70 centimeter, 437, 375. Kijk. Ja, dat zijn allemaal bekende dingen. Goed. Falcon Sat 3 hadden we het vorige week over. Dat was weer een softwareprobleem. Die moest herladen worden, de boordsoftware. En dat is gelukt. Nieuwe software zit erin. Boordcomputer werkt weer prima. En hij is dus weer vrijgegeven voor algemeen gebruik door amateurs. Dat is geen enkel probleem meer. En dan is een vertegenwoordiging van de DARC, de Duitse Amateur Radio Club, op bezoek geweest in Qatar, in Doha, voor besprekingen over Sohail 2, de grote geostationaire satelliet van Qatar, die dus nu voorbereid wordt voor de lancering en waarin dus ook de nodige amateurapparatuur zit, die met hulp van Amsat DL dus gebouwd is. En die dus als Amsat fase 4 gaat functioneren, de eerste geostationaire amateursatelliet. En daar hebben ze dus vanuit het DARC ook, zijn ze ook bij betrokken en zijn ze dus gaan praten met de verschillende belanghebbenden in Qatar. En dat was een succes. Nou. De satelliet trouwens, Sohail 2, die is verder nog bezig met allerlei testen. Ook de telemetrie, commandosysteem, radiosystemen zijn allemaal getest. En het ziet er allemaal goed uit. Geen nieuws verder over het amateurpakket wat erin zit, maar dat zal ook wel goed zijn. Het FunCube Warehouse, de site waar alle telemetrie wordt verzameld van de verschillende FunCube satellieten, zoals Oscar 73 en 88 en zo. Er zijn af en toe wat technische problemen mee geweest afgelopen week, waardoor die tijdelijk uit de lucht was. Moest alles weer opnieuw gestart worden na enkele reparaties bij de provider. Maar het werkt allemaal weer. Ook in de VS hebben ze problemen met de telemetrie-server voor de Fox-satellieten. Ook met de website van Amsat NA, die was ook een tijd uit de lucht. Er waren allerlei problemen, maar dat is ook inmiddels allemaal opgelost. Dan even kijken naar de amateursatellieten. UQ1 doet het prima, is gewoon te gebruiken. Falcon Sat 3, zoals net gemeld, is ook weer volledig operationeel. Oscar 7, normalerwijs dus steeds in mode B, enkele keren in mode A. Oscar 92, met een schema weer met meestal mode UV, maar af en toe dus LV, oftewel van 23 centimeter naar 2 meter. En dat was ook vandaag bijvoorbeeld weer het geval. En daar hebben ze een schemaatje voor en dat kun je vinden op de Amsat site. Dus af en toe een dag lang 23 centimeter uplink in plaats van 70. En af en toe eens een keer high speed data om telemetrie en foto's naar beneden te kunnen halen. Maar de rest van de tijd gewoon 70 centimeter na 2 meter FM-brillen. Oscar 11 is deze hele week uitgeschakeld geweest, dus zal die volgende week wel weer inschakelen. Voor een periode van 10 dagen. Oscar 29 doet prima, de XW2 satellieten zoals gebruikelijk. CAS 4B ook. Oscar 50, Oscar 73. Meestal nu van donderdag tot en met zondag actief op amateurmode. Vanavond zal hij wel weer terugschakelen naar telemetriemode. Oscar 85 doet het prima, 86, 88, 91, 92, allemaal operationeel en probleemloos. Oscar 84, soms met de Digipeater. Het Space Station helaas nog steeds geen signaal meer van te vinden. Want ja, het systeem werkt toch echt niet, maar er wordt dus gewerkt aan, aan een opvolger. Wanneer die komt is nog even niet duidelijk. Ja, af en toe gaan er dus CubeSats die een tijd geleden zijn gelanceerd zo ver zakken dat ze verbranden in de atmosfeer. Dat is afgelopen week gebeurd met Stars C of CM. Dat was een CubeSat die ook daarvoor gemaakt was om af te remmen. Maar dat afremmechanisme dat lijkt niet zo echt effectief gewerkt te hebben. Er was nauwelijks iets van terug te vinden. Dus hij kwam gewoon langzaam naar beneden, maar hij is toch afgelopen week op 2 maart verbrand in de atmosfeer. De volgende die dat ook zal gaan doen is de CubeSat Columbia. Er wordt verwacht dat die rond 7 maart zal verbranden. Ja, dan een heel ander verhaal. De Chinezen hebben grote plannen om op de maan van alles te gaan doen. Ze hebben al eens eerder een lander op de maan gezet en een maanwagentje, U2. En die zijn nog een klein beetje actief, niet zo heel erg veel, want het lijkt niet allemaal meer goed te werken. Maar ze hebben weer grootse plannen. Ze willen nu vooral de achterkant van de maan eens gaan bestuderen. En voor het eerst dus ook een zachte landing op de achterkant van de maan maken. Nou ja, zo heel ver op de achterkant is het waarschijnlijk niet, want het lijkt erop dat ze het willen gaan doen bij de Zuidpool. Omdat daar een paar interessante kraters zitten. Die net zo zitten dat het binnenste van de krater nooit zon ziet. Oftewel, daar is het altijd heel koud. En het is al bekend dat daar intussen een heleboel water opgeslagen ligt in die kraters. En nou willen ze daar dus in die buurt onderzoek gaan doen. En de Chinezen willen daar een zachte landing uitvoeren met een lander, Chang'e 4. En ook weer met een maanwagentje erbij. Zoiets als U2, ik weet niet of die ook weer zo gaat heten. Maar ja, omdat het een beetje op de achterkant van de maan zit, betekent dat communicatie met dat systeem dus niet kan lukken. Dus moeten ze data gaan relayeren. Daar hebben ze een aparte actie voor, een aparte lancering, namelijk een relais-satelliet, Chang'e 4 Relais. En die satelliet die wordt dan achter de maan gehangen in een cirkelvorm, nou een beetje elliptische baan, maar ja, maakt niet zoveel, maar in ieder geval in een baan om het Lagrange L2-punt van het aardemaansysteem. Dus die draait zijn rondjes in een halobaan, oftewel hij is vanuit de aarde altijd te zien. Zie hem net rond de maan draaien, maar hij draait eigenlijk om het punt achter de maan. Maar omdat hij aan de achterkant zit, kan hij dus altijd zicht houden op die lander en het maanwagentje. En de data daarvan relayeren naar de aarde. Die verbindingen die gaan dan op X-band tussen die relais-satelliet en de lander en zo. En de verbinding met de aarde op S-band, 2,2 gigahertz. Bij die lancering van die relais-satelliet nemen ze ook nog 2 kleine satellieten mee, 2 microsats. En die lancering staat nu gepland ergens in mei of juni. En dan zal die lander met het maanwagentje gelanceerd worden een half jaar later, dus zeg maar op z'n vroegst in december. Maar die eerste lancering dus met die RLS-satelliet, die neemt dus ook 2 CubeSats mee, DSLWP A1 en A2. Dat zijn min of meer kubussen, 50 bij 50 bij 40 centimeter. Allebei 45 kilo. En die nemen ook alvast wat interessante experimenten mee. Die worden in een baan om de maan gebracht. Een beetje elliptische baan. En even kijken. Bij die andere zijn. Ja, een baan van zo'n 200 bij 9000 kilometer. Om de maan. En die zullen dan een deel van de tijd aan de voorkant en een deel aan de achterkant zitten. En die zullen ook al metingen gaan doen op, ja, voor astronomische doeleinden, zeg maar, op lagere frequenties. VLF en LF en ook HF bereik, 1 tot 30 MHz. Om zodoende te kijken hoe dat eruit ziet als je aan de achterkant van de maan dus iets met astronomie wil gaan doen. En daar zijn natuurlijk allerlei plannen voor in de toekomst. Ook die lander moet daar het een en ander mee gaan doen. En overigens is ook daarbij een flinke bijdrage vanuit Nederland. Er zijn ook een paar bedrijven bij betrokken. En universiteiten en zo. Dus die zullen een antenne leveren daarvoor. Maar dus zowel vanuit de RLS-satelliet als vanuit die satellieten die in die lage baan zitten, zullen dus allerlei metingen worden gedaan op lagere frequenties. Het mooie is ook dat die twee satellieten, die microsats, ook amateurpakketten aan boord hebben. Dus wij kunnen daar ook als radioamateurs gebruik van gaan maken, is het idee. Details daarover moeten nog volgen. Maar als het goed is, kunnen wij die zelf ook gaan gebruiken. Die zullen ook foto's gaan maken als ik het goed heb en allerlei andere dingen. Maar wij mogen die dus ook misschien als RLS-satelliet en anders ook het oppikken van foto's en telemetrie en zo kunnen we mee gaan spelen. Dus we beginnen nu echt in een wereld te komen met deep space missies voor amateurs. Niet alleen dingen in de baan om de aarde, maar ook al verder weg. Er waren natuurlijk al plannen van de NASA en van onder andere Goonhilly Earth Station in Engeland. En ook nog andere die allemaal maanmissies en andere CubeSats enzovoort naar de maan of verder weg wilden sturen. Maar nou lijkt het erop dat de Chinezen uiteindelijk toch de eerste zullen zijn. En dan kunnen we daar eens naar gaan kijken. Nou, die A1 satelliet van die twee microsats, die moet op 435, 425 en 436, 425 komen. En van die A2 moeten ze zitten op 435, 400 en 436, 400. Met GMSK data en eventueel JT65B. Nou, dat belooft wat. Ze zullen dus ook wat grotere antennes en wat meer vermogen hebben. Dus als het goed is, moeten wij daar als amateurs hier best wel iets mee kunnen. Moeten we beslist op gaan voorbereiden. Nou, lanceerdata zijn nog niet definitief bekend, maar er zit wel het een en ander aan te komen. En ze zitten ook te denken aan SSDV, dus digitale video link. Er wordt van alles bedacht met die satellieten. Dus dat belooft wat. Ander verhaal. Er zijn een paar amateurs in China geweest die een experiment hebben gedaan met VLBI, met LILAXA2, een van de Chinese amateursatellieten. Die zaten op een grote afstand van elkaar, 2500 kilometer, en hebben ze allebei met GPS gesynchroniseerde spullen gecommuniceerd met LILAXA2 toen die overkwam vliegen. En op die manier metingen zitten doen van afstand en snelheid en dat soort zaken. En dat blijkt eigenlijk opvallend goed te werken. Zoals ze dat gedaan hebben, met behoorlijk hoge nauwkeurigheid, konden ze echt afstanden en snelheden meten met hun apparatuur. En met het GFSK-signaal op 437-225. Gebruikten ze dus de telemetrie downlink voor en zo. Nog wat, een heel verhaal. Er is een amateur die dit soort zaken heel ijverig volgt en begeleidt. En dat is Dani Esteves in Spanje. ARV vier, even zijn kool kwijt, maar die, die beschrijft dat allemaal uitgebreid op zijn blog. En die doet meer van dit soort zaken. Hij heeft ook allerlei decoders zitten bedenken voor onder andere TI-2, de Chinese satelliet. Daar heeft hij intussen ook een werkende decoder voor, TI-6 ook. Dus dat belooft wat. Goed, ander ding, ik heb nog eens gekeken naar de identificaties van Pixat en TSS. Daar waren nogal twijfels door wat veranderingen in baanparameters enzovoort. Maar ik kan dus weer bevestigen aan de hand van nieuwe metingen dat Pixat echt het object 43132 is. En niet 43131 zoals nou officieel in de database nog steeds staat. Dus de database, de officiële satellietcatalogus, die is dus gewoon fout. Hetzelfde probleem met TI-6, weer opnieuw gemeten. Dat is toch echt object 43158. Ook al beweren ze in de officiële catalogus dat het 43157 is. Maar dat is dus niet juist. Dan moeten ze dus nog veranderen. Goed, SNET-satellieten zijn niet te identificeren, want dat is een groep van vier satellieten uit Duitsland die een formatievliegen aan het oefenen zijn. Dus die zitten steeds op hele korte afstand van elkaar en daarom zijn ze niet te onderscheiden. Maar het is wel duidelijk welke vier objecten dan die SNET moeten zijn, hoewel dat officieel nog steeds niet bevestigd wordt. Goed, ander verhaal, de Space Station, daar hebben ze drie van de zes bemanningsleden zien vertrekken afgelopen dinsdag. Die zijn weer geland met Soyuz in Kazachstan, helemaal vlekkeloos verlopen. Dus die zijn weer thuis. Nu zitten er tijdelijk maar drie man aan boord. Maar binnenkort krijgen we dus de lancering van weer een nieuwe bemanning, die dan op 21 maart vertrekt naar het Space Station. Oleg Artemyev, Drew Feustel en Ricky Arnold, die gaan dan weer een aantal maanden in het Space Station werken als het allemaal goed verloopt. Ja, andere activiteiten in het Space Station niet zoveel, de bekende zaken eigenlijk. Gewoon wetenschappelijk onderzoek en onderhoudswerk en zo. Ja, echt bijzondere lanceringen voorlopig even niet. Ja, dinsdag weer een Falcon 9, maar die zijn er zoveel. Falcon 9 lanceringen. Dat is gewoon niet bij te houden. Een paar dagen geleden is er trouwens weer een grote weersatelliet gelanceerd. Goose S. En die gaat nou Goose 17 heten en komt aan de westkant van de VS te hangen. Pas geleden hadden we Goose R aan de west, dus Goose 16 aan de oostkant van de VS. En die is al operationeel. Nou, verder geen lanceringen van amateursatellieten op korte termijn te verwachten. Dus dat moeten we even afwachten. Nou, dat zijn dan even de dingen van deze week.